U mag gaan zitten, maar laten we nog één moment in aanbidding blijven. Laten we ons op God richten. Want ik geloof dat God wil spreken vanochtend tot ons. En Ismael had vorige week had hij het over dat God ook spreekt door beelden. Dat God zegt, wat zie je? En dat we daar God ook om mogen vragen. Van God, wat wilt u tot ons spreken? Wat wilt u tot ons zeggen? En David die kwam net naar bij mij. En hij had een beeld van God ontvangen. En hij wil graag met jullie delen.
Goedemorgen, ik heb nou een microfoon in mijn handen, maar jullie kunnen allemaal wel dat beeld als je je handen zo bij elkaar zet en het vormt een hart. Nou, ik zag dus een enorme paar handen die zo'n hart vormden en ik kon eerst niet goed zien wat erin zat, want het was zo groot. En dan werd je ingezoomd en dat was de aarde en allemaal mensen erop, maar ook bovenop die handen liepen mensen. En er waren mensen die probeerden door die vingers heen te kruipen eruit. En God liet me zien dat dat zijn handen zijn die de wereld en iedereen die erop is wil beschermen. Maar wij zijn zo eigenwijs als mensen. Wij willen dat niet. Wij proberen eruit te kruipen, uit te klimmen en ons eigen ding te doen. En zag ik ook mensen die probeerden terug te gaan. En op dat moment openden die handen zich, dat de mensen gewoon vrij weer naar binnen konden. En daarna sloten ze zich. Dus God zegt, blijf bij mij. Ik bescherm je in alle omstandigheden. Ook al lijkt het alsof de wereld gevangen is in corona of in andere dingen. Ik ben in beheer. Maar kom bij mij. Probeer het niet zelf uit te zoeken.
Dankjewel, David. Dankjewel. Ik wil graag een moment met jullie bidden. Vader God, ik dank u hier voor, ja, voor dit woord ook, Heer, wat u gesproken hebt. Heer, dat we ja, veilig zijn, Heer, in uw handen, Heer. Heer, dat er bescherming is, Heer. Heer, bij u, Heer. Heer, dat wij ook op u mogen vertrouwen, Heer. Dat wij niet op onze eigen inzicht vertrouwen, maar dat we op u vertrouwen, Heer. Heer, want u bent onze hulp, u bent onze kracht. U bent onze rots, Heer. Heer, op u staan we stevig, Heer. Ja, welke storm er ook mag zijn in onze levens. Heer, wat er ook over deze wereld mag gaan, Heer. Heer, wat er in ons persoonlijke levens plaatsvindt, Heer. Heer, als we ons vasthouden aan u, Heer, dan zijn we veilig, Heer. Heer, dan mogen we op u vertrouwen, Heer, dat u met ons bent, Heer. Heer, dat het u dezelfde bent, Heer, als 2000 jaar geleden. Heer, u verandert niet, Heer. Heer, de wonderen die u deed, Heer. Heer, het onderwijs wat u gaf, Heer. Het is vandaag nog steeds realiteit, Heer. En het is iets waar we ons op mogen richten, Heer. Heer, ik wil u ook uw zegen bidden, Heer, over dit woord, Heer. Heer, wilt u onze harten openen, Heer, dat we uw woord mogen ontvangen, Heer. Heer, dat we niet alleen met ons verstand, Heer, maar ook met ons hart mogen ontvangen, Heer. Heer, dat het deel mag worden, Heer, van ons leven, van wat u wilt doen in ons leven en in onze gemeente. In de naam van Jezus. Amen. Zo. Ik ben blij dat u allemaal gekomen bent, ondanks alle warmte. En misschien slecht geslapen, misschien door de warmte. Ik in ieder geval wel. Ze slapen helemaal op de zolder. En we hebben een ventilator, nog geen airconditioner, maar we hebben een ventilator en de ramen open en alles. Maar dan nog was het daar heel gezellig warm. Maar gelukkig zijn we hier in de kerk, vind ik het toch wel lekker. Vanochtend ook ben ik hierheen gefietst. Het was heerlijk om te fietsen. En ik wil graag met jullie het woord openen in Filippenzen 3, vers 17. Ik heb het op mijn iPad staan, dus ik zoek even niet op. Maar voor mensen die het even mee willen lezen. En toen ik helemaal in het woord dook, wat ik op mijn hart had, toen dacht ik van, goh, ik heb het hier ook al eens eerder over gehad. Dus sommige mensen zullen misschien denken, hey, ik hoor wat bekend. Ik hoor wat ik ook al eens eerder heb gehoord. Maar ik geloof echt, ik heb echt dat dit op mijn hart om dit ook met jullie te delen vanochtend. En dat God dit ook ons iedere keer weer wil bij bepalen. En ook eigenlijk sluit het wel aan op wat David zei. Goed, in 3 vers 17 tot 21 staat. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, Ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen. Wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Ik wil het met jullie vanochtend hebben over vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen. We zijn een burger in de hemel. We hebben een hemels burgerschap. En ik weet ook alweer waar het door komt dat we het er al wat eerder over gehad hebben. We zijn door de hele brief van de Filippenzen ook gegaan. Dus daarom hebben we het waarschijnlijk ook al eerder over gehad. Maar ik geloof echt dat het iets is waar we in kunnen groeien. En waar we steeds weer stappen in kunnen nemen in dat burgerschap in de hemelen. Nou, deze brief schreef Paulus aan Filippi, de Filippenzen, aan de christenen daar. En zij waren, de stad Filippi was een Romeinse kolonie. En doordat zij de Romeinse kolonie waren, hadden zij ook de burgerrechten van het Romeinse Rijk. Ze hadden dus een Romeins burgerschap. En in die tijd was dat best belangrijk, aangezien de Romeinen over het grootste deel van de toen tegenwoordige wereld regeerden. Dus die hadden daarvoor het zeggen. En als je een Romeins burger was, dan had je allerlei voorrechten. Allemaal privileges. En we weten dat, dat het ook heel cruciaal kon zijn. Want als we kijken naar het leven van Paulus. En Paulus die weet er natuurlijk ook alles van. Paulus was ook een Romeins burger. En die had ook het Romeinse burgerschap. En hij heeft ook gebruik gemaakt van het Romeinse burgerschap. Want dat was er namelijk zo. Als je een Romeins burger was, dan mocht je niet onderworpen worden aan onterende straffen, lijfstraffen, zoals geeselingen. Je kon niet zonder een vorm van proces opgesloten worden. En als je geen Romeins burger was, dan konden ze dat allemaal gewoon doen. Ze konden je zelfs, zoals de Heer Jezus, kruisigen. En als je een Romeins burger was, dan was dat niet voor jou. Jij kon daar aan ontkomen. Dus het was heel belangrijk. En de Filippenzen waren er ook best trots op dat ze dat Romeins burgerschap hadden. Maar Paulus die schrijft hier. Hey, we zijn niet zozeer Romeinse burgers. Hè, want hij was natuurlijk ook een Romeins burger. Maar hij zei, wij hebben een burgerschap in de hemelen. En dat is waar wij ons ook op moeten richten. En ik denk dat we weten het misschien wel, hè? Als je tot de Heer Jezus gekomen bent. Ik ben een deel van Gods huis geworden, zijn huisgezin. Ik ben gered. Ik ga later naar de hemel. Maar eigenlijk, dat woordje later, moeten we eigenlijk weglaten. We zijn eigenlijk niet later gaan we naar de hemel. We zijn nu al burgers van de hemel. En wij mogen nu al zitten in de hemelse gewesten met Jezus Christus. En daar ook in autoriteit hebben. En we mogen ook de privileges van het hemels burgerschap mogen we nu al uitoefenen in onze eigen levens. En daarom is het belangrijk dat wij dat gaan beseffen. En dat we daar ook in gaan wandelen. In dat hemelse burgerschap. Nou ja, wat bedoelt hij er dan mee? Moet je je Romeinse burgerschap maar opgeven? Nee, dat hoeft helemaal niet. Je hoeft het niet op te geven. Maar dan moet je niet je leven laten bepalen. Niet je gedachten erdoor laten bepalen. Want het hemelse burgerschap is niet van deze aarde. Het is een andere orde. En het uit zich niet zozeer in wapens en grenzen. En die hier op deze aarde gemaakt zijn. Maar het is in de hemelse gewesten. En het is in onze gedachten. En als wij ons gaan voegen naar het. De cultuur van het hemelse burgerschap, dan gaat ons leven veranderen. En de Bijbel zegt dat wij zijn een nieuwe schepping als wij de Heer Jezus leren kennen. Dan worden we opnieuw geboren. En we worden dan opnieuw geboren als burgers van de hemel. En er staan in de Bijbel ook verschillende voorbeelden van mensen die wel deel waren van een land. Maar toch een blik hadden van een hemels burgerschap. En ik dacht, het is misschien goed om daar eens even naar te kijken. Van, hey, hoe pakten die mensen dat nou aan? Hoe waren zij hemelse burgers met hun blik gericht op de hemel? En hoe waren zij ook deel van het land waar zij leefden? En waren zij ook tot zegen van het land waar zij leefden? Nou, en de eerste persoon waar ik echt aan moest denken was Daniel en zijn vrienden. En Daniel en zijn vrienden, die waren in ballingschap gevoerd. Ja, ze woonden in hun eigen land. En toen kwamen de Babyloniërs. Die hebben het land overwonnen. En ze hebben hun in ballingschap gevoerd. En ze hebben hem meegevoerd naar hun eigen stad. Naar hun eigen land. En zij waren uitgekozen om aan het hof te dienen. En daarvoor kregen ze ook een opleiding. En die opleiding bestond uit dat ze allerlei dingen moesten leren. Maar die opleiding bestond ook uit dat ze dingen moesten eten en dingen moesten drinken. Die zeiden, ja, dat is goed voor je, dat is gezond voor je, dan kun je beter presteren. En eigenlijk gingen Daniel en zijn vrienden overal in mee. Ze gingen leren, ze gingen hun best doen om goede dienaren aan het hof te worden. Alleen, zij hadden ook een blik op God gericht. En ze zeiden, ja, we willen niet iets doen wat onze relatie met God in gevaar brengt. Wij willen niet zondigen tegen God. En het was natuurlijk heel makkelijk om te denken van, ja, maar ik ben nu in een ander land. Ik leef nu onder andere regels. Je hebt ook een soort van overlevingsdrang. Van, ja, als ik me daar niet aan hou, ja, misschien kom ik dan wel in de problemen. Nou, en misschien als wij soms dingen doen, kunnen we in de problemen komen. Maar zij konden echt serieus in de problemen komen. Want als jij iets niet deed, wat de koning niet behaagde, dan kon het einde zijn van je leven. Dus het was eigenlijk heel gevraagd. Maar toch zeiden ze, van, ja, wij willen ons daar niet aan onderwerpen. En eigenlijk kun je dan denken, hey, dat is opstandig. Maar ze zeiden, ja, wij geloven in onze God. En hij heeft ons zijn regels gegeven. Ik geloof niet dat we dit meer doen. Uiteindelijk krijgen ze toestemming om het niet te doen. En ze zeiden, nou, laten we het uitproberen. Laten we kijken wat er gebeurt als jullie de regels en de wetten van jullie God volgen. En ik ga dan kijken, ja, hoe gaat dat? En zij deden dat. En ja, het gebeurde gewoon echt een wonder. Het bleek dat zij slimmer waren, er beter uitzagen dan alle andere medestudenten. Omdat zij God trouw waren geweest. God zegende dat. Want zij hadden God meer willen gehoorzamen dan de mensen. En zij waren niet voor die druk gegaan. Maar goed, het gaat daar natuurlijk niet op. Het zijn iedere keer weer nieuwe dingen. Op een gegeven moment, vrienden van Daniel, die moesten buigen voor een beeld dat de koning Nebukadnezar had opgericht. En weer was het weer van, hey, wij doen alles wat van ons gevraagd wordt. Maar dit gaat tegen ons in, want wij willen alleen voor God buigen. En we willen niet voor een beeld buigen. We willen alleen hem dienen. En de koning wordt heel erg boos. En de koning zegt, ja jongens, als jullie niet luisteren, dan komen jullie in de brandende oven. En als jullie niet dit willen doen, ja, wie zal jullie uit mijn hand redden? Zegt hij. En ik vind het zo mooi wat die vrienden zeggen. Die zeggen van, ja, zelfs al zal God ons niet redden uit die brandende oven, dan nog zullen wij niet buigen voor dat beeld. En het is een bekend verhaal, dus ik denk dat bijna iedereen wel weet hoe dat afloopt. Maar dat wisten zij natuurlijk van tevoren niet. En ze hebben heel veel mensen gezien die het niet overleefd hebben toen ze in ballingschap gingen. Er zijn heel veel mensen gestorven, heel veel mensen omgekomen. Dus ik denk dat ze weten echt wel van, hey, als we dit doen, kan het ons leven kosten. Maar zij hadden een ander perspectief. Zij vreesden God meer als mensen. En ze wisten ook, dit leven hier op aarde is niet het enige. Want hierna is het eeuwige leven. En dit leven is maar heel kort en eigenlijk maar heel beperkt ten opzichte van de eeuwigheid. En deze koning, die heeft alleen maar de macht gekregen om te doen wat hij wil. Hij moet verantwoording afleggen voor alles wat hij gedaan heeft aan een God die hoger is dan hij. Aan de koning der koningen. En zij waren zich daarvan bewust. En ik denk dat het zo belangrijk is dat wij ook er bewust van zijn. Hé, dit leven staat eigenlijk niet in verhouding tot het leven wat hierna komt. Maar de keuzes die we maken in dit leven, die hebben wel consequenties voor het leven wat hierna komt. En als wij gaan leven meer vanuit God, een hemels perspectief, dan gaan we dus zien vanuit Gods perspectief. En dan gaan we dus zien dingen op een andere manier. En niet denken van, maar als ik nu niet ga buigen, dan kom ik in die oven en dan is mijn leven afgelopen. Maar dan gaan we denken van, maar als ik niet ga buigen en ik kom in die oven, dan kom ik in de heerlijkheid, dan kom ik bij God, dan ben ik bij Hem. Je laat wel de mensen hier achter, maar die heerlijkheid bij God is meer dan de heerlijkheid die we hier op deze aarde kunnen ervaren. Veel meer. Veel meer dan dat we ons ooit eigenlijk kunnen beseffen. En zij hadden dit vertrouwen op God. En ze zeiden van, ook al zouden wij omkomen, dan komen wij om. Ook al zouden wij dit leven achter moeten laten, dan laten wij dit leven achter. We laten het achter omdat wij God meer dienen. En dat God was meer een realiteit in hun leven dan de koning, dan dit beeld, dan alles wat om hen heen was. Nou, voor de mensen die niet weten hoe het afloopt, ze werden dus inderdaad in die oven gegooid. En ze hadden de oven enorm heet laten opstoken. We hebben het misschien heet gehad deze laatste dagen, maar die oven was nog vele malen heter. Het was zo heet zelfs dat de mensen die hun in die oven moesten gooien, die overleefden het niet. Die kwamen om door de hitte van die oven. Zij werden met z'n drieën erin gegooid. En iedereen keek daarnaar naar dat vuur. En de koning die schrok. En hij denkt, hadden toch drie mensen in dat vuur gegooid? Ik zie er vier lopen. En die vierde, dat lijkt wel een godenzoon. En toen op een gegeven moment riep hij naar die mensen in het vuur. Kom alsjeblieft naar buiten. En ze kwamen uit dat vuur. Het is echt ongelooflijk. Ik denk, als je daarbij bent geweest, dat moet toch wel een enorme, indrukwekkende gebeurtenis zijn. En zij kwamen naar buiten en hun kleding, die rook zelfs niet eens naar het vuur. Ze was verschroeid, geen haartje, niks. Zo kwamen zij daaruit. En het was een enorm getuigenis. En zij gingen daar laten zien Gods grootheid. En ik geloof dat als wij ook zo'n hemels perspectief hebben, zo'n hemelse, ons hemelburgerschap serieus nemen, dat God ons ook kan gebruiken op dezelfde manieren als dat hij deze jonge mannen gebruikte. Die stonden voor de dingen van God en die gingen voor Gods aanwezigheid in hun leven. En dat die meer reëel was dan de dingen die om hen heen gebeurden. Want ze leefden natuurlijk in ballingschap en ze leefden natuurlijk aan het hof. En ze werden eigenlijk min of meer gedwongen om van allerlei dingen te doen. En ze gehoorzaamden, ze zetten zich in. Maar er waren momenten dat ze zeiden, maar dit gaat tegen God in, dat doen we niet. En daardoor konden ze Gods grootheid laten zien, doordat ze daarin zich vasthielden. En dat ze daarin vastbesloten waren. Dit is een voorbeeld. Daniel zelf heeft ook meerdere voorbeelden dat hij God dient boven wat de mensen om hem heen van hem verwachten. En dat heb je misschien ook, dat je ziet dat mensen jaloers op je worden. Als jij dingen net anders doet, als jij zegt, maar ik ga elke zondag naar de kerk. Als jij zegt, maar ik bid wel voor mijn eten. Ik leef zoals God het van mij vraagt, dat mensen je raar vinden. Dat mensen je wereldvreemd vinden. Ik weet nog dat toen ik heel jong was. Of heel jong. Toen ik jong was. Het is al heel lang geleden. Toen we gingen trouwen. Toen studeerden wij nog, Martijn en ik studeerden alle twee in Leeuwarden. En wij zeiden, oh, we zeiden op school, zeiden, we gaan trouwen. Ze zei, trouwen? En ze vonden dat zoiets vreemds. Je gaat toch eens gewoon samenwonen? Je gaat toch eens even uitproberen? Hoe weet je dat nou, dat je met hem de rest van je leven zult zijn? Hoe kun je nou trouw beloven aan iemand die je misschien nog niet eens zo heel lang kent? En ze vonden ons eigenlijk wereldvreemd. En ze hadden eigenlijk zoiets van, onbegrijpelijk. En later hoorde ik dat ze weddenschappen hadden afgelegd. Dat we binnen een half jaar zwanger zouden zijn. En dat er toch wel een reden moest zijn dat we toch nu al gingen trouwen. En dat ze daar gewoon heel raar tegenaan keken. Maar wij zeiden, wij geloven dat God het huwelijk heeft ingesteld. En wij geloven dit is de manier die God van ons vraagt. En dat kan soms vragen oproepen. Dat kan mensen soms raar vinden. En als je in de wereld leeft, en we leven natuurlijk allemaal wel in de wereld. We zijn niet van de wereld, maar we leven er wel in. En dan word je soms ook door die denkbeelden besmet. Want mensen komen met hun redenaties. En die zeggen, maar dat is toch dat is niet te doen. Dat kun je niet van iemand vragen. Kijk maar eens hoeveel echtscheidingen er zijn. Kijk maar eens hoe vaak mensen wel niet vreemd gaan. Het is onmogelijk om dit te doen. En ik voelde me daar ook wel door geïntimideerd toen ik jong was. En ik wilde gaan trouwen. Je denkt, ik ga ervoor. Je belooft elkaar trouw. Dat ik ook dacht van, shoot, stel dat het nou niet lukt. Stel dat het misgaat. Stel, want ik ben van mezelf niet heel optimistisch iemand. Martijn maakt zich nergens zorgen over. Die dacht, we doen dat gewoon even. Maar ik had allemaal, en vooral, ik weet nog heel goed, die laatste week, toen ik ging trouwen, dat ik denk van, dat is echt wel iets, een dingetje. En ik wist, al mijn studiegenoten, die kijken naar mij. En die vinden dat ik gek ben. En ik wil natuurlijk niet hebben dat zij straks zeggen, zie je wel, het was een foutje, het ging niet goed, het is misgegaan. Maar ik dacht toch van, nee, ik wil hiervoor gaan. En dit is de enige weg voor mij. Maar je kunt soms beïnvloed raken door die gedachtes. Mensen kunnen heel goed redeneren. En al die redeneringen, daar kun je naar luisteren. En dan kun je op een gegeven moment denken, goh, misschien zit er wel wat in. Hè? Als je kijkt om je heen naar de wereld en ziet hoe alles misgaat. En ook in de kerken dat het soms misgaat. Dat je denkt, misschien zit er wel wat in wat de mensen zeggen. En dan komt het aan op dat je God vertrouwt. En dat je zegt, God heeft dit zo ingesteld. En als je de evangelie leest, dan zijn er ook verschillende momenten dat de discipelen zeggen, dat is onmogelijk wat u vraagt van de mens. En weet je wat Jezus zegt? Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. God geeft ons genade. En niet dat we er al zijn. Hè? Paulus die schrijft op een gegeven moment ook, volgens mij ook in de brief van de Filippenzen, zegt hij, niet dat ik al volmaakt ben, niet dat ik er al ben. Maar hij zegt, ik jaag ernaar. Ik jaag ernaar om dat te bereiken wat God voor mij heeft. Om zijn woord in mijn leven te laten gelden. En om daarop te vertrouwen. Dat ook al begrijpen we soms niet alles. Hè, je ziet dingen om je heen. En soms dan lijkt het heel erg overtuigend, de realiteit van de wereld. Maar de realiteit van God moet voor ons reëler gaan worden. We moeten de dingen gaan zien vanuit de hemels perspectief. En dat deden Daniël en zijn vrienden ook. En zelfs toen Daniël aan het hof was. En hij was heel belangrijk. Want hij was een enorme goede dienaar van het koninkrijk. Eigenlijk, hij diende een werelds koninkrijk, het Babylonische Rijk, diende hij. Maar hij was heel wijs. Hij gaf hele goede adviezen aan de koning. En de koning was ontzettend op hem gesteld, omdat hij hem zo hielp. En hierin zie je ook van, je kunt een zegen zijn voor de mensen om je heen, voor de wereld om je heen. En toch Gods principes in je leven vasthouden. En want op een gegeven moment, de andere mensen werden jaloers. En zij dachten, hoe kunnen wij Daniël uitschakelen? En ze bedachten iets, heel gemeens. En het kwam hierop neer dat niemand mocht voor 30 dagen iets vragen aan iemand anders behalve de koning. Het was natuurlijk een hele rare wet. Maar ze brachten dit voorstel bij de koning. Van, nou, we vinden, u bent zo geweldig. En ze vleiden hem natuurlijk. En die koning dacht, ja, nou, dat klinkt wel goed eigenlijk. Dat klinkt wel goed. Hij zei, nou, doe maar wat je wil. Dus zij zetten die wet op. En dat betekende dat niemand dus voor 30 dagen lang iets anders mocht vragen aan iemand anders behalve aan de koning. Nou, 30 dagen is sowieso al een hele lange tijd. Dat je niks mag vragen aan iemand anders om hulp, wat dan ook. Maar zij dachten, oh, dat kunnen wij wel doen. Maar ze wisten dat één iemand dat niet kon doen. Want Daniel was een gelovige en die was daar heel open over. Het was daar waarschijnlijk ook warm. Ze hadden daar de ramen altijd openstaan. En hij bad namelijk 4 keer per dag voor het open raam. En dat wisten ze. Dus ze wisten dat hij een gelovige was en dat hij zijn God diende. En dat hij dat 4 keer per dag sowieso deed. En dat ja, hij tot zijn God bad. En ze wisten, ja, maar als deze wet wordt afgekondigd, dan kan hij dat dus niet meer doen, hè? Dan mag hij dat niet doen. En als hij dat wel doet, ja, dan is hij in de problemen. Want dit was een wet van Mede en Persen, die kon niet veranderd worden. Die stond vast. Zelfs de koning zou hem daar niet van kunnen redden. Want ze wisten wel dat de koning heel erg op hem gesteld was. Vanwege ja, zijn karakter, zijn wijsheid, zijn ja, goede bestuurderskwaliteiten. Hij was een enorm begaafd iemand. Maar ze wisten, zelfs de koning kan hem hier niet uitredden. Nou, ik kan me voorstellen dat als jou dat overkomt, dat je dan denkt van ja, ik ben zo zegen hier in het land. Als ik er niet meer ben, dat zou heel jammer zijn voor de Joden voor wie ik een gunstige dingen kan beïnvloeden. Ik heb toch ook wel een heel fijn en comfortabel leven hier aan het hof. Ik ben hartstikke belangrijk. Hij had heel veel status, hij had heel veel macht. Waarschijnlijk had hij ook wel veel rijkdom. Hij had eigenlijk alles voor elkaar. Maar hij besefte, van wie heb ik dit allemaal gekregen? Wie heeft mij hier gesteld? En hij besefte ook van, ik wil mijn levenslijn met God geen compromis sluiten. Want ik zou misschien gedacht hebben, weet je, ik doe het niet meer voor het open raam. Ik ga natuurlijk wel binnen, maar dat doe ik dan stiekem in mijn binnenkamer. En dat niemand het ziet en niemand het hoort en niemand daar last van heeft. Want, nou ja, ik zou iets heel vrooms kunnen bedenken als ik wil geen aanstoot geven. Dus ik doe dat allemaal stiekem, zodat niemand er last van heeft. Maar Daniel die deed dat niet. Hij hoorde dit aan en hij dacht, weet je wat ik doe? Ik ga naar huis, ik ga bidden. Ik heb God nu meer nodig dan ooit in mijn leven. En hij ging daar voor het open raam staan en hij ging bidden. En hij wist denk ik wel dat ze daar klaar stonden om hem in te rekenen. Maar hij maakte dat niet uit. Want hij had een hemelsperspectief. Hij wist, dit leven is niet het einde. Dit is niet alles. Zelfs als ik overlijd, zelfs als ik gedood word, mijn schat is in de hemel. En daar is waar mijn hart is. En als ik hier blijf, is oké. Als God me nog hier wil hebben, is oké. Hij wist, zijn leven was niet in de handen van die kwade mannen. Zijn leven was niet in de handen van de koning. Zijn leven was niet in de handen van hemzelf. Hij wist, mijn leven is in de handen van God. En die heeft het laatste woord in alles. Nou, en opnieuw zie je dat er een wonder gebeurt. Want ja, de koning kon niks voor hem doen. Hij had tegen de wet ingegaan. Hij had tot zijn God gebeden. En de doodstraf die ze daar hadden was de leeuwenkuil. Nou, dat is ook een heel bekend verhaal natuurlijk. Hij komt in die leeuwenkuil. En die leeuwen die doen hem helemaal niks. God heeft de muil van de leeuwen gesloten. De koning daarentegen, die kent God niet zo goed. En die weet ook niet of het wel goed komt. En hij weet wel het getuigenis van Daniel. Dat hij altijd een rotsvast vertrouwen op God had. En er staat in de Bijbel heel leuk dat hij de hele nacht gevast heeft. Nou, ik weet niet of u dat wel eens doet, dat doe ik ook. De hele nacht vasten, niks gegeten, maar hij had ook niet goed geslapen. En hij had ook geen muziek gehad om hem te amuseren. En de volgende ochtend gaat hij naar die leeuwenkuil. En hij laat die kuil openen en hij zegt, Daniel, heeft jouw God jou kunnen redden? Dus je ziet de twijfel van, nou, ik weet niet of ik nog wat hoor. Ik weet wel dat Daniel er heel erg in geloofde. Dus ik wil het toch even checken. En dan, ja hoor, Daniel heeft de nacht overleefd, is goed doorgekomen. En hij zegt, ja hoor, God heeft mij gered, ik ben hier nog. En wederom, doordat hij zo'n vertrouwen had in God, kan hij een enorm getuigenis zijn voor de koning en al die andere mensen die het gehoord hebben, die het gezien hebben, die het geweten hebben. He, want zijn geloof in zijn God was niet geheim. Hij hield het niet geheim, maar hij liet zien aan iedereen om hem heen. Ik geloof in God. Ik hou aan hem vast. Ik hou me vast aan zijn beloftes. En hij wist natuurlijk ook niet of hij het zou overleven. Maar hij wist wel, mijn leven is in Gods hand. En daar vertrouw ik op. Ja, want als je leest in Hebreeën, dan lees je over de geloofshelden. Daar worden allerlei mensen genoemd. Waardoor God zijn grootheid heeft laten zien. Maar God laat zijn grootheid ook zien in lijden en in moeilijke dingen. Ik moet zo denken aan een film die we afgelopen week hebben gezien. We waren afgelopen weken 23 jaar getrouwd. En God is getrouw geweest in ons huwelijk. En we zijn daar heel erg blij en dankbaar voor. En wij dachten, wij willen dat even vieren. En we zijn naar de film gegaan. Naar de film en die heette I Still Believe. I Still Believe heet, ik ben de titel alweer kwijt. I Still Believe. En dat is een prachtige film, heel erg aan te raden. Ik mag er niet te veel over vertellen. Want mijn schoonouders die gaan er ook nog heen. Dus even oren dicht. Maar het gaat over Jeremy Camp. En hij het is een autobiografisch verhaal. Het gaat over zijn leven toen hij jong was. Hij is een hele beroemde christelijke singer-songwriter. En we hebben ook wel eens liedjes bij ons in de kerk van hem gedaan. Toen ken ik dit hele verhaal trouwens niet. Maar hij was een hele veelbelovende singer-songwriter. Er kwamen al heel veel mensen naar hem toe. En toen hij nog maar heel jong was, 19, 20 jaar oud, was hij echt de rising star. En nou, hij werd ook verliefd op een meisje. En hij krijgt een relatie met dat meisje. En dat meisje blijkt kanker te hebben. En uiteindelijk, even ogen worden dicht, ze overlijdt er ook aan. En terwijl hij enorm geloof heeft, hè, Jezus is dezelfde, gisteren, heden, tot in eeuwigheid. Jezus die geneest mensen. En hij zei, ik geloof dat God haar gaat genezen. En hij is op de radio en dan zegt hij ook tegen mensen, willen jullie allemaal voor haar bidden? En dat ze mag genezen, want ik geloof dat God geneest. En op de een of andere manier gebeurt er een wonder. En de kanker blijkt helemaal weg te zijn. En iedereen is helemaal blij. En ze gaan in ieder geval in de film gaan ze dan trouwen. En ze zijn In de bovenste hemel. En ze zeggen, ja, God is goed. God geneest. God is dezelfde. Wat geweldig. Maar dan slaat het noodlot toe. En het blijkt dat de kanker allemaal weer terug is. En zij worstelen daar heel erg mee. Hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? En ze zeggen, nee, we gaan weer bidden. God gaat het weer genezen. En zij wordt alleen maar zieker en zieker. En uiteindelijk overlijdt zij. Maar ze schrijft een brief aan hem. Maar ze praat er ook met hem over. En dat ze zegt van, maar misschien is dit wel Gods plan voor mijn leven. Misschien kan mijn leven zoveel meer mensen bereiken. Met Gods goedheid en Gods genade. Dan als dat ik zou blijven leven. En ze worstelde zelf natuurlijk ook mee. Het is heel menselijk dat je soms op en neer gaat. Maar uiteindelijk heeft ze dat hemelse perspectief gepakt. En ze zei van, ja, maar dit leven is niet het einde. Mijn leven is wel heel kort. Maar het is heel intens. Hè? En ze hield heel erg van sterren. En ze zegt op een gegeven moment, die ster... ik ben een hele heldere ster. En ze zei, de helderste sterren, zei ze, die leven het kortst. En ze zei, misschien ben ik gemaakt om heel kort, heel helder te schijnen. En ja, daarna is mijn leven in God. En in het begin, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Vooral denk ik ook voor de achterblijvers. Hè, als zij overleden is, is ze bij God. Maar ja, en hij dan. Hij blijft alleen achter. En hij worstelt daar heel erg mee. En dan vindt hij haar brief. En ja, daarin ja, ontdekt hij van, ja, God heeft een plan. En we mogen ons aan zijn plan overgeven. We mogen ons aan hem vasthouden. En ook al begrijpen we dingen helemaal niet. Hè. En als we lijden hebben, als er problemen zijn, dan begrijpen we soms helemaal niet waarom het is zoals het is, of waarom het gaat zoals het gaat. Maar we mogen dan ons oog op hem richten en zeggen van, ja, we houden ons aan u vast. Aan uw beloftes. We zijn een burger in de hemel. Wij hebben daar onze leven. En wat we hier zijn, is tijdelijk. En alles is tijdelijk. En voor de een is het misschien 80, 90 jaar. Voor de ander is het misschien korter. Voor de een lijkt het misschien, nou ja, the sky the limit. En de ander die worstelt misschien door het leven heen. Maar we mogen ons blik op hem richten. En vertrouwen dat hij erbij is. Dat hij erin is. Dat hij ons leidt. En elke stap op de weg. En dat we daar niet aan hoeven te twijfelen. En soms is het moeilijk. Maar daarom heeft God ons ook elkaar gegeven. We mogen elkaar bemoedigen. We mogen elkaar behulpzaam zijn. Als de een het moeilijk heeft, dan helpt de een de ander weer op. En als die ander dan valt, dan helpt die ander elkaar weer op. En daarom is het zo mooi dat we elkaar mogen bemoedigen. En mogen zeggen van, kom, kijk naar God. We hebben het al heel veel gehad over het virus, over deze wereld. Iedereen in de stress. Maar wij mogen die plek van rust vinden. God heeft ons leven in onze hand. Een virus heeft niks te zeggen over ons leven. De overheid heeft uiteindelijk niks te zeggen over ons leven. God heeft het laatste woord in alles. En wij mogen daarop vertrouwen. En we mogen ons daaraan vasthouden en ons verheugen en verblijden in hem. En zijn woord en ons leven werkelijkheid te laten worden. Dat we van zijn grote daden mogen vertellen. Of het nou is dat we leven, of als het nou is dat we sterven. Jezus is onze gewin en hij is onze kracht. En hij is dezelfde. Laten wij bidden. Vader in hemel, ik dank u hier voor uw woord, Heren. Heer, ik dank u, Heer, dat we een hemels burgerschap hebben, Heer. Heer, dat wij ja, mogen leven alsof wij ja, een burger zijn van de hemel. Heer, niet hier van het aardse. Heer, dat we onze gedachten niet op het aardse richten. Heer, de dingen om ons heen, de redeneringen van mensen. Heer, die ons soms in de stress kunnen brengen of die ons soms enorm kunnen afleiden. Maar ik bid, Heer, dat we onze ogen mogen gericht houden op u, op de hemel, op de plek waar we naartoe gaan. Heer, dat onze schat in de hemel zal zijn. Heer, dat ons hart daar zal zijn, Heer. Heer, en dat wij alles zien door de bril van dat hemelse perspectief, Heer. Heer, ik bid u, Heer, dat ja, niet alleen met ons verstand mogen weten, maar dat we met onze hart, Heer, mogen ervaren in ons leven, door ons leven heen. Heer, dat we uw licht en uw liefde mogen laten schijnen. Juist in deze tijd, in deze periodes van onrust, van onzekerheid, Heren. Heer, ik bid u, Heer, dat wij een stralend licht mogen zijn, Heren. Heren in de duisternis, Heren. Heer, ik bid, Heren, voor uw zegen, Heren. Heer, laat het woord, Heren, ja, doorwerken, Heren. Ook deze komende week, Heren. Dat we niet alleen op zondag ons oog op u richten, maar ook op maandag, op dinsdag, op woensdag, op donderdag, op vrijdag, op zaterdag. Heer, dat wij ja, ons oog, Heren, op u gericht hebben. Onze hoop is in u. Onze kracht is in u. U bent ons anker, Heren. In de naam van Jezus, Heer. Halleluja. Amen. Amen.